Africa. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 125, de versen 1 en 2. 125 vers 1, hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. En het tweede, gelijk het geberg dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. En wat er verder volgt, de versen 1 en 2 van Psalm 125. Gods heilig woord zal u worden voorgelezen uit het boek der psalmen en daarvan de 122e psalm. Wij noemen nu psalm 122, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens psalm 122. Een lied Hamaolot van David. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerechts gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om des huizes des Heren onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u vergunt het ons dat we aan de middag van uw heilige dag mogen samenkomen in uw huis, onder het geklank van uw woord, uw eeuwig blijvend getuigenis. En dat in een onderscheid van zoveel mensen ook in ons vaderland, die van dat voorrecht niet weten. U maakt onderscheid waar het aan onze kant niet is, want daar rechts zou u ons voorbij kunnen gaan. Maar Heere, u heeft het u behaagd om mest om de boom van ons leven te leggen. O, zou u vanmiddag dan met de bediening van uw Heilige Geest in ons midden willen zijn? Want als u achterblijft, dan is het alles leeg en koud en arm. Maar als u komt, dan brengt u alles mee. Zou u dan de hemel willen scheuren en af en neder willen dalen in ons midden, wonderen van genade willen verheerlijken? Het heeft u toch behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. O Heere, zou u uw koninkrijk willen uitbreiden, ook in dit deel van uw wijngaard, onder jongeren, ouderen, ja, de oudste onder ons, we hebben immers allen hetzelfde nodig, allen op reis naar die grote godsontmoeting. En hoe zullen we u kunnen ontmoeten als er geen God voor ons had? Als we geen borg voor onze schuld hebben? Zou u daar maar aan willen ontdekken, Heere? door de ogen zelf des geestes, opdat de waarheid van ons leven zouden verstaan, dat we van nature zijn arm, ellendig, jammerlijk, blind en naakt. Opdat er zouden mogen zijn vanmiddag, die getroffen in het hart zouden uitroepen, wat moet ik doen om zalig te worden? Het is maar een wenk van uw alvermogen. U hebt maar te spreken en het is er. En te gebieden en het staat er. Heere, zou u nog parels willen hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus? Want in de veelheid van de onderdanen is al de heerlijkheid van de koning gelegen. En u hebt beloofd dat u met uw werk zult voortgaan zolang de zon en de maan er zullen zijn. Zou u het ook vanmiddag willen doen? Maar wilt u ook onderwijs geven aan uw kinderen? U weet ook wat ze nodig hebben, Heere. In het strijdwerk van dit leven, dan kunnen er zoveel vragen zijn, kunnen zoveel raadsels zijn. Och, zou u nog vragen willen beantwoorden? Raadsels willen oplossen, knopen willen ontbinden? En een oog des geloofs willen schenken om te zien op de overste leidsman en volleinde des geloofs die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. Geef maar af te zien van alles wat van de mens is, want dan is er geen verwachting. Maar geef op te zien tot u en het alles van u te verwachten zoals de dichter daarvan heeft uitgeroepen. Ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wilt u armen van geest, wilt u ze leiden in de verborgenheden van de godzaligheid. Wilt u treurenden vertroosten, wilt hongerigen en dorstigen, wilt u ze brengen aan uw tafel. Opdat ze vanuit uw woord onderwezen mogen worden. In de verborgenheden van de godzaligheid, wilt u ze laven aan de fonteinen des heils. En geef, Heere, degenen die van verre staan, dat ze naderbij gebracht mogen worden. Zij die zichzelf geen naam kunnen geven, die zo ongetroost over de wereld gaan. Maar wilt u tot de zielen spreken, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik, ik ben uw heil alleen. En zou u zo op uw Sion willen neerzien. En willen geven dat die levende verwachting het hart zou mogen vervullen. Om alles van u te verwachten, maar ook die verwachting te mogen kennen en te mogen ervaren. Waarvan een van uw knechten aan het einde van de geloofsbelijdenis heeft geschreven. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods. Die er zijn in Christus Jezus onze Heere. Zou u zo weer ieders een bescheiden deel willen geven, willen spreken van oor tot oor en van hart tot hart? Wil de vorst der duisternis aan banden leggen, die altijd op de benen is om uw werk tegen te staan? Maar zou u nog een vlak veld willen maken, dat uw woord zijn vrije loop zou mogen hebben? Heere, alle arbeid in uw koninkrijk bevelen we aan u, de Heere. De arbeid van de barmhartigheid, waar die ook mag worden verricht in de gemeente of daarbuiten. Zou u willen zijn met hen die werken in verpleeghuizen, zorginstellingen, ziekenhuizen? Geef liefde tot degenen die aan de zorgen zijn toebetrouwd. Omdat ook daarin de wet van Christus mag worden vervuld in het dragen van elkanders lasten. Zou u het werk van de zending willen zegenen? Gedenk de zendingsarbeiders. Wilt u ze helpen in het verantwoordelijke werk op hun schouders gelegd? Dat ook daar uw naam zou mogen worden verheerlijkt. Opdat de blinde heiden nu van u gescheiden eens uw heil zou mogen zien. Heere, we bidden u dat ook voor het evangelisatiewerk. Onze evangelisten, wilt u ze goed en nabij zijn. Op de posten die u aan hun zorgen hebt toebetrouwd. Dat ze met vrijmoedigheid mogen spreken van die enige naam. Die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij moeten zalig worden. Maar wil ook het klassikale evangelisatiewerk Wilt u dat met uw zegen bekronen? Dan mogen u ook opdragen, heren, de Bijbelvakantieweek die deze week zal plaatsvinden op het Afrikaanderplein. Hoe zou u ook die arbeid nog met uw zegen willen achtervolgen? Dat uw woord heerschappij zou mogen hebben. En dat alle die daarbij betrokken zijn zich in afhankelijkheid van u de Heere, dat werk zouden mogen doen. Ziende op u die gezegd hebt dat we het woord zullen brengen overal in deze wereld. En op alle plaatsen. En opdat uw naam zou mogen worden groot gemaakt en verheerlijk. Wilt u geringe middelen nog gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden, het rijk van de vorst der duisternis af te breken. Zegen u ook het werk onder het Joodse volk, de beminden om de vaderen wil. Het werk in Israël, in Oost-Europa, op andere plaatsen waar arbeid verricht wordt, waar lectuur mag worden verspreid. Heere, geef ook degenen die daarin werkzaam zijn uw hulp, uw bijstand. En doe het maar van u de Heere alleen verwachten. Want u bent het alleen die deksels van mensenharten kunt wegnemen. Zou dit willen doen, Heere? En ook de jonge gemeente daar in Nazareth die niet willen gedenken. Daarin willen wonen en willen werken. In de breedte, maar boven alles ook in de diepte. We bevelen u ons land en ons volk zo ver van u afgeweken. Zoveel die ook de dag des Heren doorbrengen naar het goeddunken van hun eigen hart. Heren, zou u nog eens terug willen brengen. Gedenk in de toren, o des ontfermens, en geef ons nog niet geheel en al over aan het goeddunken van ons boze hart. Zou u aan onze overheid willen gedenken, landelijk, provinciaal en plaatselijk? Weet u ook wat ze nodig hebben, ook in de vorming van een regering? Wilt uw harten maar neigen tot al wat u wilt? Alles wat niet is naar uw wil, dat zal toch geen dageraad hebben? Maar geef, Heren, dat we ons nog mogen verblijden door uw goddelijke daden. Zij die zich willen laten leiden in het politieke bedrijf, door uw woord wilt u ze vrijmoedigheid geven om een woord ter rechte tijd te spreken. Dat uw woorden ook nog weeklang zouden mogen vinden. Zou u ons koninklijk huis willen gedenken? Wilt u erin wonen en werken met uw woorden, met uw geest? Zou u willen zijn met de jeugd van de gemeente? Ook in een tijd van vakantie bewaart u ze voor de zonde, voor de zuigkracht van de wereld. Bewaart u ze ook voor gevaren, Heren. En bindt u ze aan uw woord. En geef dat ze uw dienst zouden zien als een liefdedienst. Waar ze nooit spijt van zullen hebben, want deze wereld die gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Gedenkt u aan deze wereld, die bloedt uit duizend wonden, al degenen die van huis en haard verdreven zijn. Ook degenen die lijden om de gerechtigheid, willen in gevangenissen kwijnen. Och, zou u ze willen opzoeken, kracht willen geven om te dragen wat u te dragen geeft. Wil uw kerk gedenken wereldwijd, ook in ons vaderland. Heere, geef dat overal waar de bazuin van het evangelie mag klinken, dat die bazuin een zuiver en een zeker geluid zou mogen voortbrengen. Dat het de rechtvaardige zou worden aangezet dat het een eeuwig wel zal gaan. En de goddelozen dat het een eeuwig kwalijk gaan zal. Helpt u daartoe uw knechten, uw studenten, de ouderlingen in de leesdiensten. Stoot u nog arbeiders uit in de wijngaard. Gedenkt u ook aan dit deel van uw wijngaard, Heren, waar het profetisch ambt gemist wordt. O, zou u nog willen verblijden op uw tijd met de man van uw goddelijke raad. Die hen zou mogen leiden in de grazige weide van uw woord en van uw getuigenis. Gedenk, Heren, ook aan onze oude broeder, die vanmorgen in het midden van de gemeente uw woord heeft mogen bedienen. U kent hem ook op zijn hoge leeftijd, ook in de zwakheden van het lichaam. Ook wil hem ondersteunen en sterken en geven, dat hij maar goed van u mag spreken, van de koning van de kerk. Die hem al die jaren heeft door en uitgeholpen. En die ook niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Zou u ook hem willen gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen? Leidt u in de waarheid, geeft te spreken naar de zin en mening van uw geest. Dan zal het ook zijn naar het hart van Jeruzalem. Ziet alles op u, Heren. Het blijft ook alles op u wachten. Niets verdient, alles verzondigd. Maar wilt u het doen om uw grote naams willen? Aanschouw ons daartoe. Niet in onszelf, want dan is er geen verwachting. Maar aanschouw ons in Sion's gezalfde koning. In hem die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid en die het beloofd heeft. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Wij bidden het u uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 122, de versen 1 en 2. 122 vers 1, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En ook het tweede, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. Waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. 1 en 2 van Psalm 122. Terwijl we deze versen zingen, zal er worden gecollecteerd. Liggen zegenen u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 122 en daarvan het derde vers, Psalm 122 vers 3. Daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Onze tekstwoorden bepalen ons bij Jeruzalem, een welgebouwde stad. En we willen daarbij stilstaan in drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de gebouwen van die stad. In de tweede plaats staan we stil bij de inwoners van die stad. En in de derde plaats bij het bestuur van die stad. Dus Jeruzalem, een welgebouwde stad. De gebouwen, de bewoners en het bestuur van die stad. Dit is Jeruzalem, het hoofd van Israël. De enige stad ter wereld die met 70 namen van liefde en verlangen wordt genoemd. De stad die op oude kaarten van de wereld wordt aangewezen als het centrum van de wereld. En die nog steeds wordt aangebeden als een jonge bruid. Zo las ik onlangs in een reclamefolder om het toerisme naar Israël te bevorderen. En zeker, het is waar, gemeente, die stad Jeruzalem, die wordt ook in Gods woord met vele namen genoemd. De stad Gods. De stad van de grote koning. Het Sion Gods. Vele andere benamingen meer. De stad door koning David veroverd op de Jebusieten. En zou de dichter van deze psalm dat bedoelen? Dat het een stad is met 70 namen genoemd. Namen van liefde en van verlangen. Ach, gemeente, dat heeft deze dichter niet bedoeld. We zullen het ook zien als we de woorden van onze tekst nader zullen gaan onderzoeken. Want de woorden van onze tekst zijn genomen uit een van de liederen Hamaalot. Liederen van de opgang. Die gezongen werden door de kinderen Israëls als ze uit het omliggende land optrokken naar Jeruzalem. Om daar hun offers te brengen en aan te bidden in de tempel. We zien in onze gedachten het ongedeelde volk van Israël, de stammen Israëls, zien we komen aan het einde van het optrekken naar Jeruzalem. Eindelijk mogen ze hun voeten zetten in dat heerlijke Jeruzalem, in de poorten van die stad. Wat een verlangen was er in hun hart en wat een uitzien. En dat verlangen dat werd steeds meer en dat werd steeds hoger naarmate men de stad Jeruzalem naderde. In de 121e psalm zien we die feestgangers, zien we al dichterbij komen. Ze krijgen de berg Sion in zicht, maar ze zijn er nog niet. Er wacht eerst nog een nacht waarin ze zich neerleggen in de velden om te rusten. In de wetenschap dat de bewaarder Israëls, daar zingt ook Psalm 121 immers van, dat de bewaarder Israëls over hen zal waken, hij die niet slaapt en die niet sluimert. Maar dan, dan zal die bewaarder Israëls, die zal hen de volgende dag voeren en leiden naar Jeruzalem. En als men dan die volgende dag bij Jeruzalem komt, gemeente, dan stijgt de vreugde ten top. Dan verblijden die feestgangers zich met allen die hen opwekken om met hen naar Jeruzalem te gaan, naar het huis des Heer. En als ze dan de ogen opheffen, dan zien die pelgrims, die zien die heerlijke stad Jeruzalem voor hun ogen liggen. En ze zeggen tegen elkaar, kijk toch eens hoe schoon Jeruzalem is. Ook die gebouwen, alles wel samengevoegd. Onze kanttekenaren wijzen er ook op. dat alles ordelijk is. Zowel de gebouwen, zoals ook, ook het bestuur van die stad. Huizen en de paleizen. Het staat niet allemaal zomaar ordeloos door elkaar. Alsof het een stad of een dorp is dat is getroffen door een ramp of dat nog in aanbouw is. Alles staat planmatig in de juiste orde. Naar de regels van de bouwkunst gebouwd, samengebracht, de muren en de poorten van de stad en de torens zijn even hecht en sterk. Zijn ze gebouwd als kunstvol ook aangelegd om de stad te versieren, om de stad ook te beveiligen en die stad ook dat schone aanzien te geven. En van welke kant men Jeruzalem ook nadert, brengt de feestgangers in verrukking. Jeruzalem overtreft alle andere steden van de wereld. Maar zou dat van het aardse Jeruzalem gezegd kunnen worden? Hoe zeker, dit is waar, gemeente. Jeruzalem is ook in uiterlijke zin een bezienswaardigheid. Dus alle huizen daar in Jeruzalem gebouwd met de zogenaamde Jeruzalemstenen. Als je van de Olijfberg ziet op de stad Jeruzalem, schittert die stad in het licht van de oosterse zon. Een prachtige aanblik. Maar er is ook veel ordeloosheid. Dat heeft McShane, die heeft dat reeds in 1837 ontdekt. Toen hij de stad Jeruzalem voor het eerst zag en van zijn kameel afsteeg. In gedachten vervuld met het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Toen heeft hij het uitgeroepen, is dat de stad waarvan men zei dat een volkomen schoonheid is. De vreugde van de ganse aarde. Zo was er in Klaagliederen 2 ook over gesproken wordt. En toch, gemeente, moet diezelfde McShane geloven dat die stad zou zijn de stad van de grote koning. Dat is het wat de Israëlieten aantrok. En het hart van hen ontroerde. En van ontroering deed trillen als men aan Jeruzalem dacht. Denkt u maar aan de ballingen in Babel. Die daar weenden aan de stromen van Babel. Als ze dachten aan Jeruzalem, dan weenden ze. Dan kwam die ontroerende klacht over hun lippen. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Zo ik aan u niet gedenk, zo ik Jeruzalem niet verhef boven de hoop, boven het hoogste van mijn blijdschap. Maar wij moeten, gemeente, met onze gedachten niet blijven hangen aan het aardse Jeruzalem. Het gaat ten diepste om het nieuwe Jeruzalem. Om de gemeente des Heeren, de gemeente Gods. Dat Jeruzalem dat op een steenrots is gebouwd. En dat weten de kinderen ook wel. Als er in de Bijbel wordt gesproken over de steenrots, dan wordt daarmee de Heer Jezus Christus bedoeld. Daar is die stad Jeruzalem, daar is dat geestelijke, dat hemelse Jeruzalem opgebouwd. Het is een heerlijk beeld van de gemeente des Heer. Het is ook een heerlijk beeld van de eenheid van die gemeente. Christus en de leden van zijn lichaam, één door dezelfde Heilige Geest, samengebracht door de Heilige Geest. Daarom is het tot schande en tot schande van de kerk des Heren dat er zoveel verdeeldheid is. Ook onder degenen die datzelfde woord en diezelfde belijdenis belijden. De Heer Jezus die heeft in het hoge priesterlijk gebed gebeden om die eenheid. En gezegd, opdat ze alle één zijn, gelijkerwijs gij Vader in mij en ik in u. Opdat ze alle één zijn, wat zou een gemeente meer een getuigenis van de kerk uitgaan in deze wereld. Als die kerk met één mond zou spreken. Getuigenis naar de samenleving, maar ook naar de overheid. Als het gezien zou worden, ziet hoe lief dat ze elkaar hebben. De werfkracht van de kerk die wordt belemmerd door de kerkelijke verdeeldheid. Het zou ons in de nood moeten brengen. Dat geestelijke Jeruzalem is wel samengevoegd. Ja, dat bevat wel verschillen in de huizen, in de paleizen. Want er zijn groten en kleinen. En dat nieuwe Jeruzalem, die zullen als levende stenen daarin worden ingevoegd. Vaders en jongelingen. Moeders in Israël en zuigelingen, beginnende op de weg die gevoed moeten worden met melk, meegevorderden op de weg die de vaste spijzen nodig hebben. Onder hen zullen er zijn die als een vuurbrand uit het vuur zijn gerukt, anderen die als een Lydia acht hebben gegeven op de woorden Gods die tot hen gesproken werden. Ze zullen allen vruchten van bekering en van geloof voortbrengen. Er zal een Paulus bij zijn. En ook een Petrus. Joden worden er gevonden in dat Jeruzalem, bij wie het deksel van het hart is weggenomen. Er zullen heidenen zijn die door de geest Gods bearbeid tot zaligheid hebben leren roepen: wat moet ik doen om zalig te worden? In Christus zijn ze één, wel samengevoegd, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader in allen, die er is boven allen en door allen en in allen, zo schrijft de apostel Paulus in Efeze 4. En als al die verschillende leden van het lichaam van Christus door het geloof zien op de persoon van de middelaar, Jezus Christus, en op zijn verdiensten die hij door zijn lijden en door zijn sterven voor zijn kerk verworven heeft, wel gemeente, dan kan het niet anders. Of dan zingen ze samen: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Er is nog iets wat met dat samengevoegd samenhangt. Ik zei het reeds, van welke kant dat Jeruzalem ook wordt benaderd, de stad biedt een schone aanblik. Daarin dringt zich het schone beeld op. Beeld van heerlijkheid en van schoonheid. Bij het zien van de stad van die grote koning. Beeld van het nieuwe Jeruzalem. In haar heerlijke koning, in haar hoofd Jezus Christus. Een hemelse en een geestelijke heerlijkheid. Wat maakt de schoonheid van die stad en de heerlijkheid van die stad eigenlijk uit? Wel, geliefden, daar wordt geen zonde meer gevonden. Daar wordt geen onrecht meer gepleegd. Daar wordt geen leugen meer gevonden. Daar vindt u de dood niet meer. Daar vindt u de ziekte niet meer. Daar vindt u alles wat wel uit en wat liefelijk is. Daar vinden we God. Die zal zijn alles en in allen. Nee, daar zal de duivel niet meer kunnen verleiden. Daar zullen de binnenpraters in het leven van Gods kinderen, die hen zo vaak de troost ontnemen, die zullen dan voorgoed ophouden. En de wereld, die zal hen niet meer kunnen verleiden. Daarin ligt nu de heerlijkheid van dat nieuwe Jeruzalem. Dat Johannes zag neerdalen uit de hemel toen hij was daar op Patmos verbannen. Dat nieuwe Jeruzalem met die straten van goud en met die palen poorten. Geen tempel, want God is de tempel in die stad en het Lam. De heerlijkheid ontleent die stad aan de koning der heerlijkheid. die tijdens zijn omwandeling op de aarde gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Nog iets, dat dat met dat wel samengevoegd samenhangt. Maar dan kijken we naar de omgeving van de stad. En wat zien we rondom Jeruzalem? Wel, gemeente, rondom Jeruzalem zien we bergen. Daar heeft de dichter van Psalm 125, wat we samen gezongen hebben, ook reeds het oog op ogen slaan. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in der eeuwigheid. En wat dienen die bergen dan voor? Wel, die dienen om die stad te beveiligen en te beschermen tegen de vijanden. En het Duitse Jeruzalem is vele keren aangevallen en ook vele keren verwoest. Maar ook dat geestelijke Jeruzalem, dat wordt ook aangevallen. En de vijand, die heeft verwoede pogingen gedaan om dat Jeruzalem te verwoesten en ten onder te brengen. Maar de machtige arm van de koning van dat land beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen, in dure tijd of in hongersnood. Ze worden bewaard door de bewaarder Israëls, die niet sluimert en die niet slaapt. Hij bemint de poorten van Sion meer dan de woningen van Jacob. De vijand, die heeft het onderspit moeten delven op Golgotha. Want daar op Golgotha, daar heeft de overwinningskreet geklonken. Het is volbracht. De Zoon van God, die kwam op deze aarde om de aartsvijand te bestrijden en hem te overwinnen. En hij heeft hem overwonnen. Want hij is de overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. En nu kan die vijand nog wel zieltogend proberen om die gemeente Gods te verwoesten. Maar het zal hem niet gelukken. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zijn wij al als levende stenen in dat nieuwe Jeruzalem ingevoegd, gemeente? Want daar gaat het toch over in ons leven. En als we nog zullen spreken over de bewoners van de stad, dan zullen we zien dat er niet vele rijken zijn, niet vele edelen, maar armen van geest en die voor het woord van God beven. Kent u dat? Want de poort tot die stad is eng. En de weg tot die stad is nauw. Weinigen, zo heeft de Heer Jezus zelf gezegd, zijn er die dezelfde vinden. Maar die poort, die is er. En die weg, die is er. In hem die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. De poort is eng. Want we kunnen alleen maar door die poort ingaan, bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. Ontdaan van al onze vuile klederen vanwege onze zonden en ongerechtigheden. En we kunnen, gemeente, die poort, die weg alleen maar gaan in de weg achter hem aan. Een weg waarop vele benauwdheden, vele verdrukkingen, moeite en verdriet ons deel zijn. Maar waar het einde van de weg eindigt in de eeuwige gelukzaligheid. En hij is het, Christus, de koning van dat nieuwe Jeruzalem. Die ons nodigt en roept tot de zaligheid. En het zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want hij gaf zichzelf om het verlorene te zoeken en om zondaren zalig te maken. En dat zijn we allemaal, zondaren, in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En daarom al alle handen ellendigheid aan de verdoemenis onderworpen. Er is maar één weg tot de zaligheid. Er is maar één naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij zalig moeten worden. Daarom staan we in onze tweede gedachte stil bij de bewoners van Jeruzalem. Jeruzalem mag zich verblijden in de belangstelling van vele mensen in deze wereld, tot op de dag van vandaag. Zelfs atheïstische Joden, die zeggen dat ze nergens in geloven, althans niet geloven in een God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en door wie we eenmaal geoordeeld zullen worden, zelfs zij maken zich druk om Jeruzalem. En ongelovige Arabieren, als ze op het tempelplein in Jeruzalem staan voor de Al-Aqsa-moskee of voor de Gouden Koepel, worden tot tranen toe bewogen. Maar het arm, gaat hen alleen om het ritueel? Gaat hen alleen om het ceremonieel? En we zien dat ook zo vaak bij de klaagmuur, zodat de Joden zien bidden. Bij de klaagmuur, een ijver zonder verstand. Maar waarom heeft Jeruzalem ook voor christenen zoveel te betekenen? Omdat het de hoofdstad was van de koningen van Israël en van Juda, David, Salomo. Toch veel meer, omdat Jeruzalem het toneel is van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Het christendom, gemeente, is met onlosmakelijke banden verbonden met Jeruzalem. De Heere Jezus heeft tot de discipelen gezegd: gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria tot aan de einde van de aarde. En de apostelen die moesten beginnen met hun opdracht uit te voeren, om het evangelie te preken, die moesten beginnen in Jeruzalem. En in zijn naam prediken bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Want de wet zou immers uitgaan uit Sion en des Heren woord uit Jeruzalem. Nee, wij verwachten niet het aardse Jeruzalem. Dat deed Abraham ook niet. Wat verwachtte die dan? Wel, Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God zelf de bouwmeester en kunstenaar is. En allen die iets kennen van die levende verwachting, die Abraham mocht kennen in zijn leven, en andere bijbelheiligen en al Gods kinderen, ach geliefde, die zullen eenmaal inwoners zijn van dat nieuwe Jeruzalem. Zalig zijn die met die levende verwachting daarnaar uitzien. Naar de komst van dat nieuwe Jeruzalem. Wie zijn dat dan? En wat zijn dan die burgers, die inwoners van dat nieuwe Jeruzalem? Wel, gemeente, dat zijn allen koningen. In zichzelf arm van geest, in zichzelf niets voor Gods aangezicht, arm en ellendig. Dat is immers een volk dat de Heere zich zal doen overblijven. Arm, ellendig en arm. En toch, in dat nieuwe Jeruzalem zullen ze zijn koningen en priesters, bekleed met de kroon der heerlijkheid, een onverwelkelijke kroon. Zij zijn de hoogste eer en waardigheid delachtig. Ze zullen zich in die stad, in dat Jeruzalem vermaken. Al de wederwaardigheden die hen in dit leven zo vaak heen en weer deden slingeren, die zijn daar voor altijd, zijn ze voorbij. In volkomen rust zullen ze daar aanzitten aan de tafel van het Lam. En de burgers van het koninkrijk zullen bekleed zijn met die lange witte klederen, gewassen in het bloed van het Lam. Volkomen rein. Verlost van hun verdorven natuur. Verlost van alles waar ze in dit leven zo'n last van hadden. En met Paulus zo vaak moesten uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam, deze is doods. Niets kan hen daarmee besmetten. Boston, de man die dat prachtige boek De Viervoudige Staat heeft geschreven, die zegt daarvan, verstand zal zijn als een bol zuiver, onverwengd licht, want de duisternis zal in hun geest niet meer gevonden worden. Joden en heidenen zullen die stad bewonen. Ze zullen allen hetzelfde lied van de koning van die stad zingen. Die koning die hen kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Dat bloed dat op de dat buiten de poorten van Jeruzalem op de aarde is afgelopen. En gemeente, nu hoop ik dat het u alle vraag maar mag zijn, of mag worden, hoe word ik nu een burger, een inwoner van dat nieuwe Jeruzalem? Kun je die stad zomaar binnenlopen? Oh, er zijn vandaag aan de dag zijn er mensen die denken dat dat kan. Dat de mens zelf in staat is om de poort van die stad te openen en in te gaan in dat hemelse heiligdom. Maar dat zal ten ene male niet gelukken. Alle pogingen van s mensenkant, daartoe die zullen op een eeuwige teleurstelling uitlopen. Wij kunnen die poort niet meer openen door onze goede werken, door onze eigen gerechtigheid, door onze vroomheid, door ons keurige, nette, kerkelijke leven. Noemt u het maar op. Alles tevergeefs, want goed doet geen nut ten dage van de verborgenheid. Want we staan van nature alle buiten de poort. En dat om eigen schuld. We hebben immers God verlaten in het paradijs. We zijn van God afgeweken om nooit meer naar hem te vragen en nooit meer naar hem te zoeken. Zo diep, nameloos diep gevallen. Dat het een onmogelijkheid is om ons uit die diepe put ooit weer op te richten. Jammerlijk, blind en naakt. Wat is het dan nodig? Wel, gemeente, die poort, die moet geopend worden door de gerechtigheid. Er moet gerechtigheid geschieden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En hoe moet dat dan? Dat wil zeggen dat de schuld van de zonde moet worden betaald. Dat de straf op de zonde moet worden geboet. Onmogelijk van s mensenkant. Kan alleen. Omdat er één gekomen is. Die alle gerechtigheid heeft vervuld. Die alles heeft aangebracht wat tot het leven en de zaligheid nodig was. Die door zijn lijden en door zijn sterven schuld heeft verzoend en het recht van zijn hemelse vader heeft bevredigd. Die de weg heeft gebaand weer terug naar het heiligdom Gods voor verloren zondaren. En daar moeten we kennis aan hebben. Willen we door die poort in dat nieuwe Jeruzalem kunnen ingaan, gemeente. Dan moeten we bekleed zijn met de mantel des heils en met de mantel der gerechtigheid en met de klederen des heils die Christus op Golgotha geweven heeft. Dan moeten al die vuile klederen waarmee wij bekleed zijn van nature, die moeten uit. Dan moeten we in de weg van berouw, van boetvaardigheid, als een arme verloren zondaar aan de voeten van de Heere worden gebracht. Door het werk van Gods geest, door de overtuigende arbeid van die geest. Want het is immers die geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die geest die ons laat zien wie we geworden zijn door de zonde. Dat we buiten het paradijs staan. En dat om eigen schuld, omdat wij de poort naar dat hemels Jeruzalem hermetisch hebben gesloten door onze zonden. En die is door alle onze inspanningen nooit meer te openen. We moeten, mag ik het eens anders zeggen vanmiddag, we moeten wederom geboren worden. Tot de levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hebt u dan gezien dat u buiten die stad staat? Om eigen schuld en geen recht om daarin te gaan. Hebt u het al gezien dat er van uw kant geen mogelijkheid is om de poort van die stad te openen? Ten enenmale onmogelijk. Want gemeente, we kunnen wel zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. Maar wanneer ziet de mens nu die poort wijd openstaan? Als de Heer ons doet zien welk een ellendig schepsel dat we zijn door onze zonden en ongerechtigheden, zien we dan de poort wijd openstaan? Nee, dan zien we juist dat die poort voor eeuwig gesloten zou moeten blijven. Heer, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Niet anders verdiend dan de dood. Niet anders verdiend dan dat het oordeel wat er iets is uitgesproken, dat het oordeel zal worden uitgevoerd. Het oordeel van de dood. Ten dagen als het gedaan van eet, zult gij de dood sterven. Nee, gemeente, dan zien we de poort niet openstaan. Dan is het een wonder als de Heer in ons nog laat in het heden van de genade. Dat hij ons nog draagt en ons nog spaart. Dat hij ons nog niet heeft weggedaan voor zijn aangezicht. Weet u, wanneer een mens voor het eerst in zijn leven ziet dat er een poort is. Ja, maar u zegt, dat wordt er toch gepredikt. Dat wordt ons toch aangewezen. Is die poort dan eng en die weg? Nou, die poort is het toch. Maar gemeente, dat moet ons bekend worden gemaakt. Door de verlichting van Gods geest. En als de Heer en als Hij door zijn geest ons hart werkzaam maakt met de verdiensten van Christus. In zijn lijden. In zijn sterven. Dan gaan we er iets van verstaan dat er een weg is. Dan wordt het een wonder dat God zelf een weg gebaand heeft. In de zoon van zijn liefde waardoor ik nog zalig worden kan. En wat een wonder als de Heer verder leidt. Op de levensweg. Wat denkt u? Dat de discipelen van de Heer Jezus poort hebben zien openstaan. Was dat in de nacht waarin de Heer Jezus gevangen genomen werd? Nee. Op de opstandingsmorgen dan. Ja, toen hebben ze het verstaan dat er een weg is. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. Maar weet u, gemeente, wanneer ze er toch iets van hebben gezien dat er een poort is die wijd open staat. Toen ze met Jezus stonden op de Olijfberg. En hij van hen werd weggenomen door een wolk. Nee, ze konden het nog niet zien in de hemel. Maar door het geloof hebben ze het verstaan. Dat er een poort is. De poorten van de gerechtigheid geopend door hem. Die alle gerechtigheid heeft vervuld. Want toen zijn de discipelen met blijdschap teruggekeerd naar Jeruzalem. In de wetenschap dat hij is ingegaan. Om ook voor hen een plaats te bereiden. In het vaderhuis met zijn vele woningen. Zo mag ook vandaag aan de dag een mensenkind wel eens zien dat er een poort is. En het werkelijk zingen, ik zie een poort wijd openstaan. Het gezicht daarop, dat wordt zo vaak verduisterd, gemeente, door onze zonden en ongerechtigheden. En door het ongeloof. Zo vaak vervult vrees het hart ook in het leven van Gods kinderen. Dat als ze straks zullen aankomen bij de poort. Dat zal blijken dat die poort voor hen eeuwig gesloten is en blijft. Want ze hebben immers niet anders verdiend. Maar er zijn ook wel eens ogenblikken en ik hoop dat u ze kent in uw leven. Dat ze met de kerk mogen zingen. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en lovens Heeren majesteit. Ik kan alleen door het geloof zien op hem. De overste leidsman en voleinde des geloofs die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. Hij heeft de poort geopend voor hen. Die vreemdelingen waren en bijwoners, maar nu medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en der profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Zo is Jeruzalem wel gebouwd. Het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd. Dat was toch tot een heilige tempel. In de Heere. De volkomenheid. Die ligt niet aan deze zijde van het graf. Maar die ligt aan de overzijde. Die volkomenheid die wacht. En die zal eenmaal aanbreken als Christus wederkomt. De koning van dat nieuwe Jeruzalem. Als hij komen zal op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden, maar ook om zijn bruidskerk thuis te halen. Dan zal die poort zich openen voor dat in zichzelf ellendige volk dat op de naam des Heren vertrouwt. Onwaardig in zichzelf dat die poort zich zal openen. Maar toch gemeente. In het geloof en door het geloof wel eens ogenblikken gekend dat ze mochten geloven en de voorsmaken van dat hemelleven mochten ervaren. Ja, er zijn er van Gods kinderen die het werkelijk op hun sterfbed wel eens hebben mogen zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. De poort! En is dat dan sterven? O, de volkomenheid zal voor Gods kerk aanbreken als ze met Abraham, Isaac en Jacob zullen wandelen. Als ze daar zullen verkeren in de gemeenschap met al de gezaligden en de engelen. Maar weet u wat nog veel groter is? Wat nog veel heerlijker is? Dat ze daar gemeenschap zullen hebben. Tot in alle eeuwigheid met God en Christus. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En de leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren en God zal daar alle tranen van de ogen afwissen. Zullen wij hem ook zien? Ik leg die vraag maar aan uw hart, ook aan jullie hart, jongens en meisjes, aan jullie hart, jongeren. Zullen wij delen in die onuitsprekelijke vreugde waarmee de heiligen in de hemel worden verwacht? Zullen wij delen in die blijdschap waarvan de dichter heeft gezongen? Een blijdschap die dan, onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppen zal stijgen? Dat moeten we weten. Dat moeten we weten aan deze zijde van het graf. Dat moeten we weten in dit leven. Als onze levensdraad wordt afgesneden, dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. En van nature zijn we alle kinderen des torens, die in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij dat we van nieuws geboren worden. En als we menen een recht op dat nieuwe Jeruzalem te hebben, dan zullen we eenmaal teleurgesteld uitkomen. Daarom, o zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Al de schatten van deze wereld tellen niet mee. Je kunt er niets van meenemen als je straks voor God moet verschijnen. Alle eer en heerlijkheid op de aarde houden op als we onze laatste adem uitblazen. Dan kunnen we nog zo'n hoge positie in dit leven hebben bereikt. Misschien nog zoveel bezittingen hebben dat we behoren tot de rijkste mensen van de wereld. Maar het zal ons niet baten. We kunnen misschien, en misschien hebt u het voornemen wel, in deze vakantietijd om schone steden, mooie steden te gaan bezichtigen. Dan zal van al die schone steden zal er niet één steen op de andere blijven. En bij alle schoonheid van ook Aardse steden, gemeenten, die zal verbleken in het licht van de heerlijkheid en van de schoonheid van dat hemelse Jeruzalem. Waar God zal zijn alles en in allen. En dat hemelse Jeruzalem, dat zal bevolkt worden. Want er zullen er zijn die zullen komen op de roepstem van het evangelie. Die overtuigd van hun verlorenheid komen aan de voeten des Heeren. En die daar leren bedelen om genade en om ontferming. Doet u dat ook? Doe jij dat ook, bedelen aan Gods genadetroon om genade en om ontferming? Want hij is machtig om te verlossen van het grootste kwaad, de zonde, en te brengen tot het hoogste goed, weer te herstellen in de gemeenschap Gods, weer te brengen in dat hemels Jeruzalem, waar alles liefelijk is en alles welluidt. Waar de koning regeert tot in alle eeuwigheid. We gaan daarop letten in onze derde gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 122. En daarvan het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij en uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede zij en blijven nu. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om's Heere huis in u gebouwd waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Het derde van 122. Jeruzalem, een welgebouwde stad, we stonden stil bij de gebouwen, bij de inwoners en letten nog tenslotte op het bestuur. Het aardse Jeruzalem is jarenlang bestuurd door koning David, daarna door koning Salomo, andere koningen van Juda. Jeruzalem nu beschouwd als de hoofdstad van het land. En het aardse Jeruzalem, gemeente, dat zal een lastige steen blijven voor alle volken. Zo lezen we ook bij de profeet Zacharia. Maar dat nieuwe Jeruzalem dat van boven is, daar zal ook een koning regeren. Maar dat is koning Jezus. Die koning die zonder onderdanen ook niet zijn kan. En die daarom zijn geest uitzendt in deze wereld. Om zondaren te overtuigen van hun zonden en van hun schuld. En te brengen aan zijn gezegende voeten. Te brengen onder zijn banier. Hij draagt immers de banier boven 10.000. Hij gaat door met zijn werk om zijn koninkrijk uit te breiden onder Joden, onder heidenen, totdat de laatste zal zijn toegebracht. En er zal het einde zijn. Dan zal er zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En omdat hij een eeuwige koning is, zal hij niet alleen zijn koninkrijk uitbreiden, maar degene die hij getrokken heeft met koorden van goddelijke zondaarsliefde en gemaakt heeft tot zijn onderdanen, die zal hij ook beschermen, die zal hij ook bewaren tot de dag van de volkomen verlossing. Hij regeert over hen in voor- en in tegenspoed. Daarvoor kwam hij immers in de wereld, om alles te verwerven voor zijn kinderen. Daarvoor heeft hij zichzelf zo diep willen vernederen, tot in de dood, ja tot in de dood des kruises. Hij kwam op de aarde niet om met een gouden kroon gekroond te worden, maar hem werd een doornenkroon op het hoofd gezet, vanwege onze zonden en onze ongerechtigheden, bespot, bespuwd, in het aangezicht geslagen en gelasterd. Zie, daarin ligt nou de heerlijkheid van die koning verklaard. Want hij verwierf door zijn kruisdood een eeuwig koningschap. Dat zal nooit meer ophouden. En door zijn genade maakt hij zijn kinderen tot priesters en tot koningen. Zijn goede hand geleidt hen. Door dit leven, door de woestijn van dit leven, want hij weet dat die onderdanen van hem geen ogenblik aan zichzelf zijn toebetrouwd. Tot hinken en tot zinken, elk ogenblik gereed. En dat ze van zichzelf zo vaak dwaalwegen inslaan en moeten zeggen met David, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onderdag zijn herder heeft verloren. Hij weet dat ze zwak zijn, vermoeden klein van krachten, stof van jongs af geweest, geen kracht hebben om te strijden tegen de driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en hun eigen goddeloze bestaan. Hij weet ook dat de duivel, dat de vijand, vele aanvallen pleegt op de stad mensenziel. Maar gemeente, al die aanvallen, die lopen stuk op zijn verdiensten. Want de poorten van de hel, die zullen de gemeente des Heren niet overweldigen. Nooit. Hij leidt zijn kinderen door zijn hand naar de eeuwige heerlijkheid. En straks, als hij wederkomt, dan zal hij tot hen zeggen, komt in, gij gezegende des vaders beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd, voor de grondlegging van de wereld. De koning is altijd bij zijn onderdanen, ook al zien ze hem niet. Maar hij heeft het beloofd dat hij met zijn godheid, genade, majesteit en geest nimmer meer van zijn kerk zal wijken. Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Zijn wij gemeente al een onderdaan van deze koning? Is deze koning ook ons van Israëls God gegeven? Of zijn we nog een koning die hoog op de troon zit, die God naar kroon en troon gestaan heeft? Zijn wij nog zoals een dichter van de tachtigers dat eens heeft uitgedrukt: ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Er zit in mijn ziel zelf op de troon. Dat is ons bestaan van nature, geen God en geen meester. Als hij niet onze koning is, dan zal hij, als hij wederkomt, onze rechter zijn. Hij zal immers al zijn vijanden zal hij onder zijn voeten verpletteren en wegwerpen in de eeuwige duisternis, in die plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Hij zal komen in zijn heerlijkheid. Hij zal dat oordeel dat reeds over ons is uitgesproken, zal hij uitvoeren. Want we liggen immers allen onder het rechtvaardige oordeel Gods. Het oordeel van de dood. En het zal wat zijn, gemeente, om de weg geweten te hebben en die weg niet bewandeld te hebben. Dan zullen we zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor de toren van God en van het Lam. Maar dan is het voor eeuwig te laat. Hij zal al zijn uitverkorenen vergaderen van de vier winden. Ze zullen de koning zien in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid. Hij is hen reeds voorgegaan in dat hemelse heiligdom. Hij heeft de weg gebaand. En zij, die zijn verschijning hebben liefgehad, ze zullen hem volgen. De verwachting die ze in dit leven gekoesterd hebben, bij ogenblikken van dat hemelse Jeruzalem, die gedachten zullen dan werkelijkheid worden. Ze zullen dan altijd bij de Heere zijn. Zal er zijn die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Van die nieuwe hemel, daar heeft Ambrosius in dat prachtige boek Het Zien op Jezus, die heeft daarvan gezegd, waarin de maan heerlijker is dan de zon. En de zon zo heerlijk als degene die die zon gemaakt heeft. De zon der gerechtigheid. En als het gaat over die nieuwe aarde, dan heeft diezelfde Ambrosius daarvan geschreven: al haar wateren zullen zijn als melk, en haar melk als honing. Al het gras zal koren zijn, en al het koren manna. Alle haar aardkluiten klompen goud, en al het goud ontelbare schatten. Al haar minuten eeuwigheid, waar alle dingen elk ogenblik zijn in de hoogste verhoging, zo heerlijk als ze maar kunnen zijn. Wel gelukzalig de mens die daar naar uitziet en wiens verwachting van de Heere zijn God is. In onze belijdenis, gemeente, daar wordt ook die verwachting uitgesproken. Want Dat is toch immers de troost van de kerk. Dat ik na de lang in het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid zal bezitten die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Vraag en antwoord 58 van onze Heidelbergse catechismus. Hoe zullen wij hem zien als hij wederkomt? Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Het is van tweeën één. Of wij zullen ingaan in dat nieuwe Jeruzalem. En dan zal die poort, die zal achter al die gezaligden die zullen ingaan, gesloten worden. De duivel komt er niet meer in. De wereld zal geen vat meer op hen hebben. Alles zal volmaakt zijn, volkomen. En zal de liefde van de drie-enige God zal daar het hart van al de gezaligden tot in alle eeuwigheid vervullen. En als we dan buiten moeten blijven staan, als hij dan zal zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij werker der ongerechtigheid in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is, zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Nu is het nog het heden van de genade. En nu strekt die koning van dat nieuwe Jeruzalem strekt zijn handen nog uit. En u roept het ons toe, welmenend, wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Zullen we dan op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Ik hoop, gemeente, dat er onder onze jongeren, onder de kinderen, maar ook onder de ouderen, jaloers mogen zijn, die vervuld met een heilig heimwee zouden leren verlangen naar dat hemelse Jeruzalem. Om verlost van alle zonde en ongerechtigheid God eeuwig te mogen loven en te prijzen. En zeker het is waar, de Heere die geeft dat ook in het leven van zijn kinderen, op zijn tijd en op zijn wijze, maar dan mag er toch wel eens iets van ervaren worden waarmee Guido de Bres een geloofsbelijdenis heeft afgesloten. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods die daar zijn in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Heren, we mochten een ogenblik in uw huis zijn onder het geklank van uw woord verkeren. Zou u het willen toepassen door uw Heilige Geest? Dat we het woord mee naar huis mogen nemen, dat het mag zijn tot bekering, maar ook tot bemoediging en vertroosting van uw Sion, om hen op te heffen uit het stof en te mogen zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Zou u al het onze genadig willen verzoenen en u willen zegenen? Zou u met ons willen gaan als we van hier gaan? Breng ons veilig aan de plaats van onze bestemming. Zegen het werk van onze handen, ook in de week die we zijn ingegaan. En als we een poosje vakantie mogen hebben en rust mogen genieten, geef Heere dat we ook zouden staan naar die rust die er overblijft voor het volk van God. Gedenkt u de broeders van de kerkenraad sterk, ook in het ambtelijke werk dat u op de schouders hebt gelegd. Geef dat ze het niet aan zuchtende, maar met een innerlijk vermaak zouden mogen doen. Ziende op die grote ambtsdrager in de hemel. We zeggen u dank voor alles wat u gaf. Doe we ons mee in uw eindigen, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 102 en dan van het 12e vers. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugde stemmen in het blij Jeruzalem. Als de volken samen vergaren, zich met Heeren erfvolk paren. Als de koningen zich buigen en hem hun ontzag betuigen. Het 12e van 102. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.